We slaan opnieuw het Bijbelboek Exodus open en we lezen eruit Exodus 34, vanaf vers 10 tot en met vers 35.
Toen zeide hij, zie, ik maak een verbond. Voor uw ganse volk zal ik wonderen doen die niet geschapen zijn op de ganse aarde, nog onder enige volken. Alzo dat dit ganse volk, in welks midden gij zijt, des Heeren werk zien zal, dat het schrikkelijk is hetwelk ik met u doe. Onderhoud gij hetgeen dat ik u heden gebied. Zie, ik zal voor uw aangezicht uitdrijven de Amorieten en de Kanaanieten en de Hetieten en de Ferizieten en de Hevieten en de Jebuzieten. Wacht u, dat gij toch geen verbond maakt met de inwoner des lands, waarin gij komen zult, dat hij misschien niet tot een strik worden in het midden van u. Maar hun altaren zult gij lieden omwerpen, en hun opgerichte beelden zult gij verbreken, en hun bossen zult gij afhouwen. Want gij zult u niet buigen voor een andere god. Want des Heeren naam is ijveraar, een ijveren God is hij. Opdat gij misschien geen verbond maakt met de inwoner van hetzelfde land, en zij hun goden niet nahoereren, noch hun goden offeranden doen, en hij u nodigende, gij van hun offeranden eet, en gij voor uw zonen vrouwen neemt van hun dochters, en hun dochters, haar lieder goden nahoererende, maken dat ook hun zonen, dat ook uw zonen haar goden nahoereren. Gij zult u geen gegoten goden maken. Het feest der ongezuurde broden zult gij houden. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, gelijk ik u geboden heb. Ter gezetter tijd der maand Abib, want in de maand Abib zijt gij uit Egypte uitgegaan. Al wat de baarmoeder opent is mijne, ja, al uw vee dat mannelijk zal geboren worden, openende de baarmoeder van het grote en kleine vee. Doch de ezel die de baarmoeder opent, zult gij met een stuk klein vee lossen. Maar indien gij hem niet zult lossen, zo zult gij hem de nek breken. Al de eerstgeborene uw zonen zult gij lossen. En men zal voor mijn aangezicht niet ledig verschijnen. 6 dagen zult gij arbeiden, maar op de 7e dag zult gij rusten. In de ploegtijd en in de oogst zult gij rusten. Het feest der weken zult gij ook houden. Zijnde het feest der eerstelingen van de tarweoogst en het feest der inzameling als het jaar om is. Al wat mannelijk is onder u zal 3 maal in het jaar voor het aangezicht des Heeren, Heeren, des Gods van Israël verschijnen. Wanneer ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal verdrijven en uw landpalen verwijden, dan zal niemand uw land begeren, terwijl gij henen opgaan zult om te verschijnen voor het aangezicht des Heeren, uw Gods, 3 maal in het jaar. Gij zult het bloed van mijn slachtoffer niet offeren met gedecemd brood. Het slachtoffer van het paasfeest zal ook niet vernachten tot den morgen. De eerstelingen van de eerste vrucht in uw lands zult gij in het huis des Heeren uw Gods brengen. Gij zult het bokje en de melk zijner moeder niet koken. Verder zeide de Heere tot Mozes, schrijf u deze woorden, want naar luid deze woorden heb ik een verbond met u en met Israël gemaakt. En hij was al daar met de Heere 40 dagen en 40 nachten. Hij at geen brood en hij dronk geen water. En hij schreef op de tafelen de woorden des verbonds, de 10 woorden. En het geschiedde toen Mozes van de berg Sinaï afging, de 2 tafelen der getuigenis nu waren in de hand van Mozes, als hij van de berg afging, zo wist Mozes niet dat het vel zijns aangezichts glinsterde toen hij met hem sprak. Als nu Aaron en al de kinderen Israëls Mozes aanzagen, zie, zo glinsterde het vel zijns aangezichts. Daarom vreesden zij tot hem toe te treden. Toen riep hen Mozes en Aaron en al de oversten in de vergadering keerden weder tot hem en Mozes sprak tot hem. En daarna traden al de kinderen Israëls toe en hij gebood hun al wat de Heere met hem gesproken had op de berg Sinaï. Alzo eindigde Mozes met hen te spreken. En hij had een deksel op zijn aangezicht gelegd. Doch als Mozes voor het aangezicht des Heeren kwam om met hem te spreken, zo nam hij dat deksel af, totdat hij uitging. En nadat hij uitgegaan was, zo sprak hij tot de kinderen Israëls wat hem geboden was. Zo zagen dan de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes, dat het vel van het aangezicht van Mozes glinsterde. Derhalve deed Mozes het deksel weder op zijn aangezicht, totdat hij inging om met hem te spreken.
Slaan de catechismus open, gemeente, bij zondag 34. Zondag 34 van de Heidelberger catechismus. Dat is de zondag die begint met het citeren van de 10 geboden. In vraag en antwoord 92. En ik wil dan verder met u lezen bij vraag en antwoord 93. Daar is de vraag, hoe worden deze 10 geboden gedeeld? Dus verdeeld in 2 tafelen. Waarvan de eerste leert hoe wij ons jegens God zullen houden. De andere dat wij onze naasten schuldig zijn. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij, mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heilige of van andere schepselen, mijden en vlieden. De enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alles goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren alzo, dat ik eer van alle schepselen afga die varen laten, dus achterlaten, dan dat ik in het allerminst tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mensen vertrouwen zet. Tot zover. We hebben met elkaar afgesproken toen we opnieuw begonnen met de Heidelberger catechismus om, als ik het zo mag uitdrukken, in deze ronde vooral ook te kijken naar de Bijbelse ondergrond van elke zondag. Vandaar ook dat steeds bij elke zondag een bepaald Bijbelgedeelte werd bepreekt. En dat wil ik ook nu doen, vanmiddag. Vanmiddag staan vooral de aanhefwoorden van de 10 geboden, die vindt u in antwoord 92 centraal. De woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Wees gerust trouwens, ik vermoed zomaar dat deze of gene dat al bij zichzelf bedacht, de dominee slaat een zondag over. U heeft gelijk, eigenlijk zou zondag 33 aan de beurt zijn in deze dienst. Maar ik denk dat u het met mij eens bent, ook gelet op de achterliggende weken, dat deze zondag wel eigenlijk mooi past. Ook in de serie van Exodus 33 en 34. Vandaar dat ik zondag 33 over de bekering heb laten liggen voor vandaag. En Deo van Lente de volgende keer zondag 33 zal bepreken. Nu, zondag 34, de wet van God. Dat is niet de eerste keer trouwens dat in de Heidelberger catechismus aandacht wordt gegeven aan de wet van de Heer. Het is al een keer eerder heel sumier aan de orde gesteld. Gods wet, Als zomaar een korte aanduiding, ik wil dat toch even met u rustig bekijken vanmiddag. Namelijk aan het begin van de Heidelberger Catechismus, in zondag 2 en 3. Laat het maar even lezen, gemeente. Toen werd er gezegd in zondag 2, waaruit kent gij uw ellende? En toen was het antwoord uit de wet van God. Wat eist de wet van God? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Hier komt dus de wet voor het eerst aan de orde. Sumier, dat betekent kort en beknopt, maar ook al meteen met de kern van de wet. De kern van de wet is liefde. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. Het kost elke keer weer moeite om aan onze jonge mensen, en ik denk dat dat ook geldt voor ons als ouderen, uit te leggen wat zonde is. In de achterliggende weken in een paar groepen kwam dat aan de orde vanuit de catechisatieles. En elk jaar valt het me op, als je dat dan vraagt aan onze kinderen, wat betekent zonde, dan geven ze het antwoord, nou ja, dat is dat je verkeerde dingen doet. Niet doet wat God van jou vraagt, dat is dan zonde. En dan zeg ik, nee, dat is geen zonde. Dat is helemaal geen zonde. Verkeerde dingen doen. Nu dan kijken ze je met grote ogen aan en dan beginnen ze wat te aarzelen en zeggen, ja dominee, verkeerde dingen denken. En dat is ook geen zonde. Dat is niet zonde. Verkeerde dingen denken. Verkeerd kijken dan. Ook niet. Zonde is alleen maar scherp te krijgen door wat God goed vindt. Wat wil de Heere van ons? Hem liefhebben. Wat is zonde? God niet willen liefhebben. Dat is zonde. God niet willen liefhebben. Met als gevolg dat ik verkeerde dingen doe. Of het goede laat voor wat het is. Ik denk dat we dat elke keer tegen elkaar moeten zeggen, gemeente, en ook tegen jezelf, ik ook tegen mijzelf. We hebben een oppervlakkig beeld van de Heere, van onszelf en dus ook van wat zonde is. We zijn vaak gerust als we de verkeerde dingen beleden hebben in het gebed, terwijl we misschien niet eens stilstaan bij ons hart. En dan denken we aan onze hand, ogen, oren, mond. Het zit hier. Willen liefhebben of niet willen liefhebben. Dat is zonde. Nu zegt de Heidelberger Catechismus, dat legt de wet van God open. Vanuit het goede. Wat is het goede dan? Vraag en antwoord 4. God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf. En dan daalt de Catechismus in zondag 2 en 3 verder af. Door de vraag te stellen, kan ik dat dan? Nee, dat kan ik niet. Ben ik dan slachtoffer? Dat ben ik ook niet. Want je wilt het niet. En ik ook niet. Van nature. God liefhebben. Daar is nou het wonder van de wedergeboorte voor nodig. Wil dat radicaal veranderen? En als de catechismus dat zo uitlegt aan de hand van de wet, dus het goede van de wet benadrukken, God liefhebben boven alles, niet met de vinger omhoog dus, dit mag niet, dat is verboden, daar moet je vanaf blijven. Nee, wat we mogen doen. Liefhebben. God liefhebben. Door zo de wet als een spiegel ons voor te houden, wordt de wet op een verkeerde, vergun ik dat even zo uiterlijk, gemeente, ik zal zo uitleggen wat ik daarmee bedoel, op een verkeerde manier gebruikt. Daar is de wet toch niet voor bedoeld. Om ons te ontdekken aan wat wij niet willen. God heeft de wet niet gegeven als een opgeheven vinger. Verboden toegang. God heeft de wet aan ons gegeven als een uitgestoken hand. Geef de Heere de hand. Kom ons zijn heiligdom. Dien hem met je heel je hart. En als je wil weten hoe dat moet dienen, nou, kijk naar de 10 geboden. Zo geeft de Heere dat vorm. Liefde tot hem. Een uitdrukking van Luther die zegt, als het gaat om het ontdekkende werk van de wet, dan is dat een verkeerd en vreemd gebruik van de wet. Dat is niet naar Gods oorspronkelijke bedoeling. Dat is helaas gekomen omdat wij van ons pad zijn geraakt. En niet meer willen leven zoals God dat van ons vraagt. Nu, de Heidelberger Catechismus gaat er in zondag 2 en 3 op in, op het ontdekkende werk van de Heilige Wet. En legt aan de hand daarvan open wie wij zijn voor God. En hoe deze God, de heilige en rechtvaardige God, verzoend kan worden met ons en wij met hem. Het vreemde werk van de wet. Nu we bij zondag 44 zijn aangekomen, komen we bij het eigenlijke werk van de wet. Hier is dus de wet voor bedoeld. Positief. God liefhebben boven alles. De naaste als jezelf. Heel concreet wordt dat uitgelegd in de zondagen die straks zullen volgen. Om aan de hand van het eerste, vierde, achtste tot en met het tiende gebod, God mogen liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. De toon is dus vanaf zondag 34 de toon van verwondering, van vreugde, van blijdschap in de Heere. Van het verlangen om God te dienen, lief te hebben en te vrezen. En dan voelt de wet zich als een vis in het water. Dan is de wet in zijn element. Dan staat de wet ons bij, is onze vriend, trekt met ons op en leert ons onderweg door het leven hoe wij God mogen vrezen, lief hebben en dienen. Maak even een korte tussenpauze, gemeente. Twee lijnen te trekken. Ik denk dat ik niet voor mezelf spreek wanneer ik zeg, en ik denk dat dat ook wel voor u geldt, dat wij vaak wat dat betreft een verkeerd beeld van de wet hebben. Je opgeheven vinger. Als ik het woord wet of gebod laat vallen, dan is dat meteen het gevoel dat boven komt. Het gevoel van aversie, van verzet en van afstand houden. Dat komt omdat wij een verkeerd beeld van God hebben. Van de intentie waarmee de Heere zijn geboden aan ons heeft gegeven. Niets voor niets zegt het Oude Testament zo vaak. 10 geboden zijn 10 woorden. Woorden van God waarmee God tot ons spreekt. Dus geen strafrecht. Geen wetsboek. Geen sanctie. Geen bekeuring. Maar woorden van God tot ons. Het tweede, en dat wil ik nadrukkelijk opmerken, en als ik dat spoor kwijtraak in de komende weken, dan vraag ik vanavond aan u of u me dan even daarop wil wijzen. Dat stempelt dus ook de prediking in de komende periode. Die prediking zal soms ook inderdaad scherp zijn, als het gaat om de 10 geboden. Maar de grondtoon moet steeds zijn, de toon van dankbaarheid en van verwondering. Nu de wet op zijn juiste plek, de plaats waar hij thuis hoort, aan de orde komt in het stuk van de dankbaarheid, mogen wij de wet niet meer belasten met de vloek, veroordeling, de aanklagende functie van de wet. Maar zal het ontdekkende element van de wet in het stuk van de dankbaarheid ook de toon hebben van pijn en van verdriet. Gekwetste liefde doet meer zeer, toch, dan spijt en wroeging. Wie wroeging of spijt heeft, denk aan Esau, die ook wist wat hij verkeerd had gedaan. Die denkt aan zichzelf. Maar toen die verloren zoon thuis kwam en lag in de armen van zijn vader, voelde hij de liefde die hij had gekwetst. En ik hoop dat u dat ook voelt in de komende periode. Aan de hand van de geboden. Gekwetste liefde. Laatste opmerking vooraf. Nu we aan een nieuw deel van de Heidelberger Catechismus zijn begonnen. We zullen zo meteen teruggaan naar de woorden waar die vanmiddag centraal staan. Is heel eenvoudig deze opmerking. Aan de hand van de 10 geboden zullen we dus ook kijken naar de schrift. Wat zegt Gods woord bijvoorbeeld over het derde, het zesde en zevende gebod? En ik waarschuw u maar van tevoren, dat zullen dus ook gewoon hele, hele concrete preken worden. Dat wordt ook vaak aan een predikant gevraagd. Je moet concreet preken. verstaanbaar. Ervaring heeft me in de loop van de jaren wel geleerd dat wanneer je op de kansel concreet wordt, dat dat niet altijd onder de kansel goed valt. Omdat je dan staat op de tenen van deze of geen. Maar ik hoop vanavond wel dat wanneer het pijn doet, wat aan de orde komt, ik zelf ook die pijn voel. Want ik ben net als u, maar mens. Met mijn tekorten en met mijn zonden. We gaan naar de zondag, gemeente, zondag 34. Er is met deze zondag wel wat aan de hand en velen hebben daar al de vinger bij gelegd. Namelijk dat het lijkt dat de Heidelberger Catechismus onderweg iets vergeten is. U kunt dat zelf trouwens ook zien, de woorden die vanmiddag centraal staan. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt, worden in het vervolg van deze zondagen niet uitgelegd. Het begint al meteen met de uitleg van het eerste gebod, het slot van deze zondag. De woorden, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Vraag en antwoord 93 tot en met 95 leggen die woorden dan uit. Maar de aanhef van de 10 geboden, ik ben de Heere uw God, die u uit het land, uit Egypte uitgeleid hebben, worden voor de rest, zo lijkt het tenminste, niet uitgelegd. Nu zijn er allemaal theorieën over gegeven waarom de Heidelberger Catechismus dat niet doet. Dat varieert van het vergeten zijn. Ursinus en Olevianus waren misschien in hun bezigheden toen ze de catechismus op papier zetten even de draad kwijtgeraakt, maar dat is natuurlijk niet waar. De catechismus is herzien, doorzien, voordat hij uiteindelijk werd gepubliceerd. En het zijn niet de minste de beste, de eerste de beste die hieraan gewerkt hebben. Alle andere theorieën laat ik vanavond maar liggen, ook vanwege de tijd. Ik wil eerst met u kijken naar de woorden zelf. Ik ben de Heere uw God en ik doe dat aan de hand van de prediking van de achterliggende week. De geschiedenis van het gouden kalf. Als je eigenlijk het Bijbelboek Exodus zou willen typeren onder één noemer, dan is dit Bijbelboek het boek dat gaat over de naam. De naam Heere. Met 5 hoofdletters. Daarmee zet het Bijbelboek al in. Met de roeping van Mozes. Mozes die zwerft door de woestijn. En zijn nieuwsgierigheid wordt getrokken, geprikkeld door die brandende braambos. Die blijft branden. En ik stel me zo voor dat Mozes eerst op afstand wat staat te kijken. Wachtend op het moment dat het vuur uitdooft. Omdat het geen voedsel meer heeft. Dat die brandende braambos helemaal is verteerd. Maar die braambos die blijft branden en als Mozes dan uiteindelijk zijn nieuwsgierigheid niet langer kan bedwingen en naar die struik toe roept, dan hoort hij daar de naam van de Heere. God spreekt tot hem. De Heere spreekt tot hem vanuit het vuur, beveelt hem om de schoenen van zijn voeten af te doen, om te naderen tot God. En dan roept de Heere Mozes om het volk Israël uit het diensthuis van Egypte uit te leiden. Want, zegt de Heere, ik heb de benauwdheid en de verdrukking van Israël gezien. En ik heb gedacht aan mijn verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Met dat God dat zegt, geeft hij al uitleg over de betekenis van zijn naam, Heere. Dat betekent onder andere de betrouwbare. De God die geen belofte kan of wil vergeten. Omdat wat hij belooft altijd samenhangt met wie hij is. We zeggen dat wel eens tegen elkaar en dat mogen onze kinderen ook voorhouden. God kan van zijn woord niet af. En daarom kan de Heer ook van jouw gebed niet af. Leg je vinger er maar bij. En spreek God aan op zijn betrouwbaarheid. Maar er zijn ook momenten dat we zien dat de Heer uit zichzelf handelt. Zonder dat er een vinger van ons wordt bijgelegd. Dat God nog denkt aan wat hij heeft beloofd. Terwijl wij het al lang zijn vergeten. Met dat ik dat zeg gemeente, ik denk dat er onder ons ook wel zijn. Die dat vanuit hun eigen leven kennen. Dat je in een bepaalde periode van je leven gebeden hebt om iets intens, worstelen met God. En dat je ook in dat gebed het vertrouwen kreeg dat de Heer het zal verhoren. Het duurde maar, het gebedsleven op dat punt verslapte. Je liet dat concrete gebed op een gegeven moment los, omdat je niet meer aan dacht. En misschien wel jaren later, door Gods leiding, kwam je op dat ene punt te staan en liet God je omdraaien. En zag je opeens hoe de lijnen liepen. Vanuit dat gebed van toen naar het moment van nu. En wat liet de Heer toen ook zien? Tegenover het verslappen van ons gebed, het trouw van de Heer, dat Hij wel zijn belofte onthield en in overeenstemming daarmee ook wilde handelen. Nu, dat doet de Heer ook bij die brandende brabos. God spreekt zijn naam uit en Hij zegt dan nadrukkelijk tegen Mozes dat Hij zo meegaat als de betrouwbare die handelt vanuit zijn verbond, die gedenkt aan zijn trouw. Het is dus niet zomaar met eerbied gesproken een opwelling van de Heer op een achternamiddag. Nee, daarachter ligt al meer dan 400 jaar van trouw van de Heer. God gedenkt aan zijn belofte. Hij spreekt, ik ben de Heer. Zoals Hij sprak tot Abraham, Isaac en Jacob, zo blijkt de Heer onveranderd te zijn in Exodus 3, wanneer Hij voor het eerst concreet persoonlijk spreekt tot Mozes. Dezelfde God, dezelfde woorden, dezelfde belofte, al is het in een andere tijd en al is het tegen een ander mens. Hij is onveranderd en dat bewijst Hij ook. Daar zien we een aspect van Gods naam, van wie de Heere is. Ik ben de Heere, ik ben de betrouwbare. Nu, met die naam stuurt de Heere Mozes naar Israël toe, naar het slavenhuis. En als Mozes de komst van zichzelf toelicht onder zijn volksgenoot en bij zijn broer Aaron, dan zegt hij heel nadrukkelijk dat God hem ook meegegeven dat hij door de Heere is gestuurd. En dan moet hij in opdracht van de Heere uitleggen hoe God zichzelf aan hem heeft geopenbaard en wat de Heere in die brandende brambos heeft gezegd. En dan staat er in Exodus 4 vers 30 dat het volk zijn woorden gelooft. Mozes ook accepteerde als de gezondene van God die het volk uit Egypteland zou uitleiden. Door met deze naam te spreken, spreekt Mozes met gezag. Dan heb je weer een kant van wie de Heer is. Wanneer de Heer door middel van mensen spreekt, toen en ook nu, dan valt de boodschap er uiteindelijk weg. Achter hem die de boodschapper heeft gezonden. En dan kan Mozes zeggen, niet ik spreek, God spreekt. Tegen de farao. Dat laat Mozes ook letterlijk zien en horen als hij bij het hof van farao is aangekomen. Exodus 5 zit ik nu, Exodus 5 vers 3. En hij spreekt daar in de naam van de Heer. Farao vraagt er ook naar aan Mozes. Mozes, namens wie kom je eigenlijk en wat verbeeld je wel niet? En dan zegt hij, ik kom namens de Heere, de God van Israël. Ik kom dit volk opeisen in zijn naam. Omdat de Heere wil dat dit volk met hem verder zal gaan. En uitgeleid zal worden uit het slavenhuis van Egypte. Weer een kant van wie de Heere is. God claimt zijn volk. Hij slaat zelf de verbinding tussen wie hij is. Tussen dit slavenvolk van Israël. Waarom? Omdat hij verkiest wie hij wil en voorbij gaat wie hij wil. Deze naam is wel voor iedereen bereikbaar, maar wordt niet door iedereen gekend. God spreekt het paleis van de farao en eist zijn volk op. U weet het, farao weigert het en God komt met de plaag. En als de Heere bij de tiende plaag is aangekomen, dan zegt hij heel nadrukkelijk onder het volk Israël: er komt geen gezant meer in het hof van de farao. Mozes en Aaron laten zich vanaf de negende plaag in het paleis van farao niet meer zien. Dan zegt hij tegenover het volk Israël dat hij zijn naam zal verheerlijken. Op twee manieren, namelijk door het paascha, het bloed op de deurpost, binnen de kamers, en op die andere manier door de engel des verderfs, buitenshuis. God verheerlijkt zijn naam door gericht en vrijspraak, oordeel en vergeving, verwoesting en verlossing. We hebben weer een kant van de naam Heere. Zijn naam dat dood en verderf zaait. De Heere verhardt het hart van farao. En het is een naam die harten vertedert, verbreekt en vernedert door het bloed van het lam. God verheerlijkt zijn naam en laat zien wie hij is. Die laatste nacht in Egypte, maar ook wanneer hij Israël brengt door de Schelzee. En de naam van hem geopenbaard wordt in het gericht en in het oordeel. Exodus 14, vers 13 tot en met 18. God verheerlijkt zichzelf als hij farao en zijn soldaten vernietigt onder die kolkende watermassen. En hij Mozes en Israël droogvoets aan de andere kant van de Schelzee gebracht heeft en hen een lied op de lippen legt, Exodus 15, om de naam van de Heere te bezingen, groot te maken, te loven en te bejubelen. Tot nu toe, gemeente, ging het steeds over wat de Heere doet ten voordele, ten gunste van zijn volk. Hij openbaart zijn naam tegenover de vijanden van Israël. Hij openbaart zijn naam wanneer hij farao en de Egyptische soldaten ombrengt in het water. Het klinkt allemaal door wanneer de Heere tegen Israël zegt: ik ben de Heere uw God, die u uit het land uit Egypte uitgeleid hebt. Mag ik het zo zeggen? Dan kent Israël God als zijn bevrijder. Bevrijd van het slavenhuis, bevrijd van die wrede farao, bevrijd in de uittocht, bevrijd door de Schelzee, in vrijheid gesteld toen Mozes en het volk aan de andere kant stond, het water de scheiding vormde tussen het slavenhuis daar en de vrijheid daar. Ik ben de Heere, uw God, uw bevrijder. Dat is God machtig, hè? Misschien mag je dat ook kennen vanuit je eigen leven. Dat de Heere meer dan eens zijn almacht heeft getoond. En ook in jouw leven. Misschien ook wel heel concreet. Maar je mag dat vanmiddag ook geestelijk opluisteren. Jouw vijanden en mijn vijanden zo vaak heeft verslagen. Dat wat ons niet lukt, ik noem alleen maar de worsteling tegen de zonde. En dan heeft ieder, denk ik, zijn eigen worsteling. Dat wat ons niet lukt, dat lukte God wel. Hij verbrak de kracht. Hij legde de macht van de verleiding aan banden en hij liet ons schuilen bij hem. Tot nu toe, gemeente, al luisteren naar het Bijbelboek Exodus, kunnen we tegen elkaar zeggen: dat is de Heere naar buiten toe. Maar het aangrijpende van de achterliggende weken was dat de grootste vijand niet in Egypte bleek te huizen. En dat de meest wrede vijand niet farao was. Maar terwijl er geen vuiltje aan de lucht was, geen Egyptische soldaten in de omgeving, geen Amalekiet of andere volken, het volk was alleen in de eenzaamheid. Alleen met God. Waar kun je het beter hebben dan alleen met de Heere, toch? Toen het volk daar was in de eenzaamheid, kon overdenken wat er allemaal gebeurd was, kwamen ze de grootste vijand tegen. En dat ben je zelf, toch? Er was toch geen aanleiding voor om God aan de kant te zetten en in plaats van hem een gouden kalf te smelten. Dat hadden ze niet van Mozes geleerd. Het kwam op uit hun hart. Met dat ik dat zeg, gemeente, moet ik denken aan die jongen, dat is jaren geleden gebeurd. Ergens in een van onze kerken, een jongen van een jaar of 18 waarin de Heere ging werken. Die stond op een avond op de stoep bij de pastorie van zijn predikant. Dominee De Hoop en hij zegt, ik wil u graag even spreken. Ik wil vertellen dat ik bekeerd ben. Nou, zo'n bezoek krijg je niet elke dag. Dat hoeft trouwens ook niet. God staat in voor zijn eigen werk. Maar u begrijpt wel dat die dominee wel even nieuwsgierig was geworden. Hij zei, nou kom maar binnen. Vertel eens. Nou, zegt de jongen, dat ging eigenlijk zo. Ik zal het heel kort houden. Heeft het denk ik druk. Op enig moment begon het woord van God in mijn leven te werken. Dat was onder die en die preek. En toen kreeg ik de gedachte, ik moet God meehelpen. Breek met allerlei verkeerde dingen. Dat is het eerste wat de Heer in je leven openlegt, jongelui, je geweten. Dan krijg je last van die dingen waarvan de Heer zegt, dat mag niet. Nou, de jongen die ging ook aan de slag, die brak ermee. Ik hielp God mee. Het ging een tijdje goed, totdat ik erachter kwam dat, al had ik ermee gebroken, het nog wel in mijn hart zat. Nu zei hij tegen die dominee, toen veranderde het. Ik hielp God mee, zo begon het. Maar het kantelde, God ging helpen. En ik naar hem. Ook dat ging een tijdje goed. Totdat de Heere liet zien, je werkt alleen maar tegen. Nu kom ik aan u vertellen dat God het alleen wil doen. Nou, dan ben je bekeerd. Dat God het alleen wil doen. Waarom? Omdat je jezelf bent tegengekomen in de omgang met de Heer. En dat is ook de strekking in die geschiedenis van het gouden kalf. Israël komt zichzelf tegen. Er is geen enkele aanleiding, integendeel, alle omstandigheden, alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren, alle machtige daden van God, prediken Gods almacht, Gods heerlijkheid, Gods betrouwbaarheid, Gods heil. Maar het komt van binnen naar boven. En daarom gebeurt dat. En vanaf dat moment krijg je die woorden, ik ben opeens een hele andere klank. Dan herinneren die woorden niet in de eerste plaats aan Egypte. Naar Farao. Maar wijzen die woorden omhoog. Ik ben de Heer. Stellen we maar gewoon eenvoudig voor, gemeente. Toen Mozes de opdracht kreeg om voor de tweede keer die twee stenen tafelen naar boven mee te nemen. Of hij dat de eerste keer zelf heeft gedaan of dat de Heere boven die stenen heeft uitgehakt. Dat laat de schrift in het midden liggen. Maar in ieder geval gaf de Heere de opdracht en griefde God met zijn eigen vingers de 10 geboden, de 10 woorden zoals Exodus dat zegt, opnieuw op die stenen en terugkwam. En het volk daar stond te wachten op Mozes. En Mozes namens de Heere. Ja, wat mocht Mozes doen? Zeggen wie God is. Dan kun je je voorstellen dat dat volk, als ze daar staan, naar alles wat er gebeurd is. En die woorden weer klinken over het hoofd van het volk. Ik ben de Heere, uw God. Het volk niet meteen denkt, onze bevrijder. Maar dit is onze God. Uniek. Onvergelijkbaar. Die uit zichzelf terugkomt. Nee, uit zichzelf zichzelf blijft. Ik ben de Heere. Dan zitten we eigenlijk in het hart van de Heidelberger Catechismus gemeente. Ik wil even met u daarna teruggaan. Naar de Heidelberger Catechismus. Ik wierp aan het begin van de preek die vraag op, waar is dat nog gebleven? De uitleg van deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Wel om te zien wat hier in de Heidelberger Catechismus gebeurt. En eigenlijk is dat gewoon een stukje Bijbelse verwerking van Exodus 20. Om te zien wat hier in de Heidelberger Catechismus gebeurt, is het ook nodig om te letten op hoe de dingen zich hier verhouden tot elkaar. De catechismus legt uit wie God is. En hoe wij God mogen leren kennen. En als we de Heer hebben leren kennen, hoe wij deze enige en ware God mogen dienen en mogen vrezen aan de hand van de 10 geboden. Eigenlijk zijn die woorden, ik ben de Heere uw God, die u uit het Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt, al uitgelegd. Waar dat begon, nou laten we maar kijken. En dan wil ik voor het eerst even met u door de catechismus gaan bladeren naar zondag 7. Kijk u maar even met me mee. Zondag 7. In zondag 7 wordt uitgelegd hoe de Heere zich leert kennen in het leven van iemand die van God is vervreemd geworden. En wat de uitwerking is van wedergeboorte. Er wordt dan gevraagd, wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis waardoor ik alles vol voorachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Maar ook een vast vertrouwen, terwijl ik de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. Als je deze zondag zou willen samenvatten, dan kun je zeggen, ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis, het slavenhuis, geleid hebt. Deze enige God, die we door het ware geloof mogen leren kennen, schenkt de vergeving van de zonde, de gerechtigheid, de heiligheid van Christus uit louter genade. Waarom? Omdat hij God is. Daarom. Omdat hij dat wil. En omdat hij mij toestaat hem te kennen zoals hij is. Daar begint het toch mee. Met verwondering. Door de verootmoediging en verbrijzeling heen. Verwondering over wie God is. Ook al sta ik voor mijn gevoel nog overal buiten. Maar wanneer de Heilige Geest in jou en mijn hart gaat werken, dan is het eerste wat er gebeurt dat we goed van God gaan denken. Dan wordt het beeld van God in mijn leven herstelt. Het beeld dat ik van God krijg. Aan de hand van het evangelie. Hoe leer ik God kennen? Nou, kijkt u maar mee, zondag 8. Laat het maar even lezen. Zondag 8, dat is de zondag die handelt over de drie enige God. En dan wordt er gevraagd in vraag en antwoord 25. Aangezien er maar één goddelijk wezen is, waarom noemt gij dan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest God? Omdat God zich al zo in zijn woord geopenbaard heeft, dat deze drie onderscheiden personen de enige waarachtige en eeuwige God zijn. Zo legt de Heere uit wie hij is. Ik ben de Heere uw God, Vader, Zoon en Heilige Geest, die u uit Egypte, het slavenhuis, zonder bestaan, uitgeleid hebt en geplaatst hebt in de vrijheid van het kindschap God. God laat zichzelf kennen. Wie hij is. Vader, Zoon en Heilige Geest. Heb ik dan meteen zo'n scherp beeld op de drie-eenheid? Ook bevindelijk? Nee. Maar God openbaart zich. Dat is dat gevaarlijk steeds in gemeente. Dat de vragen bij onszelf beginnen. Waarom kost het ons zo vaak moeite om vanuit God te denken, vanuit God te spreken, vanuit God te bidden, vanuit God te zingen? Heeft dat niet te maken met de afgoderij in ons hart? Dat wij zo laag en mensvormig denken van de Heer en van zijn werk en zo vaak gericht op onszelf? Is dat geen afgoderij trouwens? Dat we Bijbelse woorden op een verkeerde manier invullen. En hebben we daarom ook niet nodig, wat zondag 8 ons steeds voorhoudt, dat we onze woord, onze gebeden, onze belijdenis, ons spreken, preken, zingen, eiken aan de schrift. Wat als God niet aan zijn eer komt? In de kerk. In de prediking, in het persoonlijk leven, dan gebeurt er in de kerk afgoderij. Ik ben misschien even heel scherp, maar als de prediking alleen maar gaat over de gangen van Gods volk en in de prediking uitgelegd wordt hoe God een mens bekeert, dan is dat een onbijbelse prediking. Dan gaat het om de mens. De vrome mens, de bekeerde mens, maar niet om God. Maar als vanuit God verteld wordt wat bekering is, als vanuit God wordt uitgelegd waarom een mens wederom geboren moet worden, als vanuit God wordt uitgelegd hoe ik mag bidden, als vanuit God ons wordt voorgehouden hoe we hem mogen zingen, bezingen, loof, dan staat God in het middelpunt. En dat zal altijd leiden tot de geestelijke bloei in het kerkelijke leven. En ook in het gemeentelijke leven. En ook in het leven van Gods kinderen. Dan staat God centraal. Eigenlijk zijn we nu aan de hand van zondag 34 de grondlijn van de catechismus aan het blootleggen. En we zien hoe die woorden, ik ben de Heer uw God, de opbouw van de catechismus stempelt. De catechismus legt in zondag 7 en 8 uit wie God is. En aan de hand daarvan legt de zondagen uit hoe God uitleidt, verlost, beschermt, bewaart. Kijk maar mee, zondag 10 en 11. Ik wil het even met u lezen, gemeente. Het kan nog net, zie ik. Kijk er maar mee. Er wordt uitgelegd wie God is. In zijn zorg en in zijn trouw. En dan wordt er gezegd in zondag 10, de almachtige, alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde, mits schades alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomt. En in het volgende antwoord, dat wij een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Ik ben de Heere, uw God. Die niet alleen bevrijdt, maar die in zichzelf bewogen is. En die uit zichzelf terugkomt. En die opnieuw die woorden uitspreekt tegen de achtergrond van dat gouden kalf dat in puin is geslagen. Ik ben de Heere, uw God. die woorden stoelen dus oprecht op wie God is, op zijn rechtvaardigheid. De laatste zondag waar ik met u naar wil bladeren. We keken nu naar twee zondagen voor zondag 34. We zagen hoe de catechismus aan de hand van de schrift dat uitlegt. Ik ben de Heere uw God. Ik kijk met u even naar een zondag achter zondag 34 en dat is zondag 45. Kijkt u maar even met me mee. Zondag 45, dat is de eerste zondag waarin het Onze Vader wordt behandeld, dus het gebed. En dan wordt er in het begin van deze zondag het volgende opgemerkt. In vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulke gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God. Ik ben de Heere uw God. Die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Dan zitten we in het hart van de binnenkamer. En de Heidelberger Catechismus maakt daarin duidelijk dat voordat wij onze handen vouwen en onze knieën buigen, ons gebed staat of valt met de vraag: ken jij God? Wat is jouw beeld van de Heer? Ken je hem zoals hij zichzelf openbaart, omdat je luistert naar zijn stem en al luisterend naar het woord na gaat spreken in het gebed wat God belooft? Of ken je hem niet? En wat zal dan je gebed zijn? Als je bidt, misschien wel een aantal keren op een dag, terwijl je God niet kent. Nu zegt de Heidelberger Catechismus, dat is afgoderij. Kijkt u maar, zondag 34. Wat is nou afgoderij? Laatste vraag, vraag 95. Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of naast hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. En grijp het, hè. Mag ik twee voorbeelden geven van mensen die deze afgoderij hebben bedreven? Eerst maar een Bijbels voorbeeld. Ik denk aan Paulus. Vanmorgen kwamen we hem tegen vanuit 2 Korinthe 3. Jongens opgegroeid met het gebed. Was gewoon om te bidden. Zijn hele studie was daarmee verweven. Dat toen de enige ware God zich aan hem openbaarde, bleef de vraag over: Heere, wie bent u? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Dat tuimelde Paulus met heel zijn gebedsleven omver. Want God confronteerde hem met de zonde tegen het eerste gebod. Had een verkeerd beeld van God. En toen hij terugkreeg op al die gebeden, zou hij dat niet beleden hebben in dat kamertje in de Rechterstraat in Damascus? De zonde van de binnenkamer, van het gebedsleven. Verkeerd gebeden, dat ik God niet ken. Het tweede voorbeeld, en dat is wat dichter bij huis. Denk aan een ouderling die jarenlang in een van de gemeenten aan de rechterflank van de gereformeerde gezind in het ambt stond. Op huisbezoek. Preken lezen, kerkraadsvergaderingen bijwonen, opkwam voor de waarheid. Er gebeurde iets in het leven van deze man, waardoor hij in het ziekenhuis werd opgenomen. En in dat ziekenhuis kwam de Heere over zijn leven. De predikant bezocht hem. Het was altijd een man vol kritiek. Stond altijd boven de ander. Bleef regelmatig af van het avondmaal. Want ja, tegenwoordig gaan ze zomaar aan het avondmaal. Alsof ze dat vroeger niet deden. Nee, als je oudvaders leest, lees ze dan eens een keer goed. Hoe wordt er gewaarschuwd tegen een gemakkelijkse avondmaalsgang? Denk alleen maar aan de preken van McChain. Er is niets nieuws onder de zon. Ook niet in 2021. Maar goed, die ouderling die zag dat zo. En die had ook zijn mening erover en zijn gedachten. En dat ventileerde die ook. Uiteindelijk kwam het kort gezegd hierop neer. In die hele gemeente was hij alleen bekeerd. Hij wist het. Hij wist precies hoe God een mens bekeert. Dat gebracht hij ook als norm tijdens de huisbezoeken. En als je dan een millimeter afweek, dan werd je neergezabeld. En toen kwam de Heere over in zijn leven. De dominee kwam de hoek om. En hij zag daar zijn ouderling liggen. En het eerste wat hij zei door die grote ziekenhuiskamer: dominee, ik heb voor het eerst de Heere gezien. En ik heb er altijd naast gezeten. God was overgekomen in zijn liefde. Hij moest wekenlang in het ziekenhuis blijven. En toen hij wegging, stond hij bekend als de evangelist. Hij ging de bedden langs. En aan iedereen vertelde hij het. Tegenover hem lag een man, ik bedoel daar niet verkeerd mee gemeente, lang haar, tatoeages. En hij sprak hem aan: meneer, het komt voor mij, dan ook voor jou. Zie je dat? Afgoderij, 21ste eeuw, in onze kringen. En dat je daar ook de tere vrezen des Heren aan herkent, toch? Je herkent aan de liefde. Aan iemand die in staat is om onder de grootste zondaar te gaan staan. Omdat hij weet wat het is om opgezocht te worden door God. Zeg, even tussen twee haakjes. Heb jij jezelf ook al zo leren kennen? Dat je verkeerd beeld van de Heren hebt? Misschien was dat ook wel het aangrijpende in de achterliggende week. En mag ik de prekenserie vanavond even wat gaan afronden, gemeente. Dat het beeld dat jij van de Heer hebt begon te schuiven, te wankelen. En ik hoop het uiteindelijk in elkaar storten. En dan komt het erop aan. Gaat God spreken of blijft het stil? Als het nou stil blijft, als de Heer nou tegen jou niets zegt, terwijl je op de puinhopen van je godsdienstig bestaan ligt, staat God dan in zijn recht of niet? Kijk eens naar de geschiedenis van dat gouden kalf. Waarom kwam God terug? Nou, niet vanuit medelijden. Het is dat Mozes zei: wat zult u met uw naam doen? En God daarin prikkelde in zijn jaloersheid. Waardoor de Heer uit eigen beweging terugkwam. En onverdiend opnieuw over dat volk uitsprak wie hij is. Ik ben de Heere, uw God. Maar als de Heere dat nou vanavond in jouw leven doet, aan de hand van de Heidelberger Catechismus: ik ben de Heere, uw God. Dan eigent God zich sprekend een zondaar zichzelf toe. En mag je gaan delen in die enige troost in leven en sterf, de verwondering, het eigendom van Jezus Christus door God geworden te zijn. Amen.